We gaan met elkaar lezen uit Handelingen 2, de toespraak van Petrus, maar niet het allereerste begin. We beginnen bij vers 22. Handelingen 2, vers 22, en we lezen door tot en met vers 41. Handelingen 2, vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus is Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde voor uw aangezicht. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf, je kunt ook zeggen het dodenrijk, en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostel: wat moeten we doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Die opmerkelijke gebeurtenis daar op de Pinksterdag, die zoveel mensen naar het huis had getrokken, dat ze allemaal zich verwonderen: wat gebeurt er nu eigenlijk? Die had Petrus met één in een heel duidelijk kader gezet. Hij had gezegd: wat jullie hier zien, dat is al lang geprofeteerd. Joël heeft daar al over gesproken. Daar was hij mee begonnen. En wat zei hij daar eigenlijk mee? Hij zei daar eigenlijk mee: met deze gebeurtenis is het begin van de eindtijd. Want als u leest wat er in Joël staat, dan ziet u dat het veel verder gaat dan wat op die Pinksterdag gebeurde. Want het gaat zelfs over de dag des Heren die komen zou. Het oordeel van God. En dan gaat hij daar in vers 22 verder en luistert naar deze woorden. En dan begint eigenlijk zijn eigenlijke prediking. En dat is heel bijzonder wat hij dan doet. Dan laat hij zien dat die hele gebeurtenis die daar plaatsvond, dat die in verband staat met allemaal gebeurtenissen die al plaatsgevonden hadden. De Heilige Geest gaf Petrus die woorden. Gaf hem de vrijmoedigheid. En de Heilige Geest die ging mensen overtuigen. En waarvan ging hij ze overtuigen? Van hun zonde. Van gerechtigheid, van oordeel. Dat is het eerste wat de Heilige Geest doet. De laatste tijd maken we nogal mee dat veel mensen uit de wereld tot geloof komen. En het eerste wat de Heilige Geest dan doet, is ze overtuigen van zonde. En dat is soms dramatisch. Wat mensen dan moeten belijden aan God. En zo vaak denk ik dan, dat heeft mijn Heer, mijn Heiland, alles gedragen. Die verschrikkelijke dingen die dan allemaal aan het licht komen. Nou, hier gaat Petrus, die gaat zeggen, Jezus de Nazarener. Ze kenden natuurlijk dat hij uit Nazareth kwam, dat was bekend. Maar dat woord Nazarener heeft nog een andere betekenis. Dat is namelijk hetzelfde woord als wat in het Oude Testament gebruikt werd voor spruit of twijg. Want Petrus laat zien dat alles wat gebeurt in feite schriftvervulling is. En dat is zo ontzettend goed. Petrus zegt niet van, ja, er is alles geheimzinnigs. Veel mensen vinden de Pinksterdagen, vinden ze iets, dat begrijpen ze niet goed. Dat kunnen ze niet vatten. Maar als je Petrus' verkondiging op de Pinksterdag hoort, dan zeg je, dat is eigenlijk zo volkomen de werkelijkheid weergevend. Precies wat er gebeurd was en wat er zou gebeuren, dat vertelde hij hen. En hij zegt, Jezus Nazarener, die was aangewezen van Gods wegen. En dat weten jullie allemaal, want jullie zijn er getuigen van geweest. Dus hij knoopt met één aan bij dat wat ze konden weten. Hij is aangewezen door God door al de tekenen en de wonderen en de krachten die hij gedaan heeft te midden van jullie. En jullie hebben het zelf gezien. Dat was natuurlijk dramatisch dat hij dat zei. Want met één bracht hij ze in een positie waarvan die ze zich moesten aantrekken. Jullie hebben het kunnen weten en jullie hebben hem niet herkend of jullie wilden hem niet erkennen. Dat was heel erg. En dan gaat Petrus verder en dan wordt het nog veel erger. Want hij zegt, hij is overgegeven om gekruisigd te worden. En het is wel volgens het plan van God, zegt hij. Maar jullie hebben dat gedaan. Jullie hebben hem gevangen genomen en door handen van onrechtvaardigen, dat wil zeggen door Romeinen, degene die zonder de wet waren, hebben jullie hem laten kruisigen. Daarmee toont Petrus het vreselijke van hun schuld aan. En wat zegt dat nou? Wij moeten vaak heel duidelijk de mensen verkondigen hoe ze ten opzichte van God staan. Tegenwoordig wordt vaak meteen begonnen met de liefde van God te vertellen. Maar mensen moeten beseffen dat ze voor een heilige God zo niet kunnen verschijnen. En als dat gebeurt, dan kan het zijn dat de Heilige Geest zo iemand overtuigt van zijn zonde. Daar begint het mee. Hij zegt, jullie hebben hem uitgeleverd aan de Romeinse volk en hem aan het vloekhout laten slaan. Maar, zegt, het is wel in het raadsbesluit van God. Je ziet nou het enorme contrast dat er is, hoe God met de Heer Jezus handelde en hoe de mensen met de Heer Jezus handelden. En God triomfeert juist daarin dat hij de zonde van de mensen hier gebruikt om vergeving van zonde mogelijk te maken. Dat is ongelooflijk. Als je daar goed over nadenkt, dat God dat wat de mensen deden aan de Heer Jezus gebruikte om vergeving mogelijk te maken. Want God is gespecialiseerd in het onmogelijke. God kan dingen doen die wij nooit zouden kunnen bedenken. En dan zegt hij, en God heeft Jezus doen opstaan. En die opstanding was noodzakelijk en onvermijdelijk. Het kruis krijgt daarop pas een volle betekenis door de opstanding van de Heer Jezus. Zijn zegel zette God erop door de Heer Jezus uit de doden op te wekken. Zonde heeft het gevolg van de dood. Maar rechtvaardigheid heeft tot gevolg eeuwig leven. En de Heer Jezus was zonder zonde. Daarom moest hij uit de dood opstaan. Straks krijgen we het met elkaar over de doop. Want dat wordt verkondigd. En de doop is tot vergeving van zonden. En als je zonden vergeven zijn, wat betekent dat dan? Dat je gerechtvaardigd bent voor God. En wie wekt God op? Degene die rechtvaardig is. En dat kan alleen maar door het bloed van de Heer Jezus. En als je dan gerechtvaardigd bent, kun je met hem opstaan. Tot een nieuw leven. Dat is buitengewoon. Dat God met degene die in feite van zichzelf uit schuldig is voor hem, dat hij zover komt dat hij dat met hem doet wat hij aan zijn zoon gedaan heeft. Buitengewoon. Het moest zo gebeuren en Petrus bewijst dat door de aanhaling van een profetie uit Psalm 16, de versen 8 tot en met 11. En hij zegt, en David was daarin een profeet. Ik zag de Heere altijd voor mij. Dat drukt uit dat de Heer Jezus een ontzaglijk diepe gemeenschap met de Vader had. Ik zag de Heere altijd voor mij. Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. En daarom is mijn hart verblijd. Ja, ook zal mijn vlees rusten in een hoop. Want u zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Peter zegt eigenlijk, alles wat gebeurde is precies volgens de schriften. God heeft het allemaal voorzegd en jullie kennen de schriften. Jullie kunnen het weten. En als je het kunt weten en het is toch zo gebeurd als het gebeurd is, wordt de schuld dus nog des te groter. En dan zegt hij, en van die opstanding zijn wij allen getuigen. Bij de wet staat iets vast als er twee getuigen zijn. Maar hier waren heel veel getuigen. Op bepaalde plaatsen in de Bijbel staat zelfs dat hij verschenen is aan wel 500 mensen tegelijk. En de discipelen hadden het natuurlijk heel intensief meegemaakt. De opstanding van de Heer Jezus. En nu zegt hij, het bewijs dat hij is opgestaan en dat hij naar de troon van God is gegaan. Dat God hem verhoogd heeft. Het bewijs daarvoor is wat jullie vandaag zien. Namelijk dat de Heilige Geest is uitgestort. En weer bewijst Petrus dat met een woord uit Psalm, uit de Psalm 110 vers 1, daar staat het. En dan komt hij met zijn slotconclusie. God heeft Jezus tot Heere en Christus gemaakt, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Dat sloeg in, zodat het hun hart zo raakte dat ze als het ware wanhopig waren. Ik heb mensen bij me gehad die wanhoopten of er nog voor hen genade was. We hebben zulke verschrikkelijke dingen gedaan. Is er dan nog genade? Het hele huis van Israël, wat een ontzettende tegenstelling. God heeft hem verhoogd, jullie hebben hem gekruisigd. En als wij beseffen van onszelf uit dat het onze zonden waren die hem aan het kruis hebben gebracht, dan beseffen we dat we even goed schuldig staan tegenover die God. En dat alleen genade ons redden kan. De toehoorders waren dus direct betrokkenen. In alles waren ze betrokken. Schuldig aan de moord op Jezus. En ze maken in deze Pinksterdagen een antwoord van God mee. Namelijk de bevestiging van de verhoging van de Heer Jezus, de troonsbestijging en de uitstorting van de Heilige Geest die daarop volgde. Het bewijs was zo duidelijk geleverd door de Heilige Geest, door de woorden van Petrus. God heeft in trouw zijn belofte vervuld. De Messias is gezonden. Hij is aangewezen door teken, wonderen en krachten. Hij is gestorven naar de schriften. Hij is opgewekt naar de schriften. Hij is naar de hemel opgevaren naar de schriften. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. In de troon. Naar de schriften. En hij heeft de Heilige Geest uitgestort. Naar de schriften. Als je dat beseft. En die schriften, dat waren de geschriften van het Oude Testament. Alles wat in het Nieuwe Testament gebeurde met de Heer Jezus, was dus in de schriften al voorzegd. God had dat gedaan om ons duidelijk te maken dat het volkomen in zijn plan was. En dat werd hen nu zo duidelijk. Wij hebben de Messias verworpen. We hebben God ten diepste beledigd. En we zijn zijn volk. Wat moet er nu uit ons worden? En dan staat er in vers 7, toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. Ze zeggen, wat moeten we doen, mannen en broeders? Uit dat woord mannen en broeders kunt u al aflezen dat het heel duidelijk is dat ze bereid zijn om raad aan te nemen. Want ze zijn werkelijk wanhopig. En die wanhoop die drijft hen tot die vraag. En dan komt het antwoord van Petrus. En dat antwoord dat is zo duidelijk. Het is het antwoord dat de Heer Jezus gaf. Dat Paulus geeft. Bekeer u. En dat betekent niet alleen maar berouw. Maar ook een totale ommekeer van het leven. En als ik dat dan soms zie, hoe iemand werkelijk tot geloof komt, dan ga je zien aan wat er gebeurt in zijn leven, dat er werkelijk die ommekeer komt. Dat wordt ook helemaal in de praktijk gebracht. Het gestolene wordt teruggegeven. Er wordt vergeving gevraagd aan degene die ze verschrikkelijke dingen hebben aangedaan. Ze breken totaal met de weg van de zonde. Zwart geld wordt uit hun zaak weggedaan. Het is zo ontzettend belangrijk dat er een totale ommekeer in het leven komt. Je afkeren van het leven dat je geleid hebt. En je toekeren naar een nieuw doel, naar het doel van God. En het tweede dat Petrus zegt. Laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Weet u wat opvalt? Hij zegt niet allen, hij zegt ieder van u. Dat betekent, het is heel persoonlijk. Het is een beslissing die iemand zelf moet nemen. Laat u gedoopt worden. Je kunt het zelf niet, je moet het laten doen. De opdracht is: bekeer je. Wat is nu de samenwerking tussen God en de mens? De mens wordt opgeroepen tot bekering. En vervolgens moet hij zich laten dopen, en dan alleen kan de genade van de vergeving tot hem komen. Dan gaat God dat geweldige werk aan iemands hart doen. Schuldbewust stapten ze in het water. Maar ook vol van geloof dat het offer van de Heer Jezus Christus voor hen was. Die zijn woord met vreugde aannamen, staat er. Die werden gedoopt. Ze hebben dus vast vertrouwd in het woord. Dat woord dat zo duidelijk verkondigd was. Dat woord dat zo betrouwbaar gebleken was. Dat woord dat hen verteld had alles precies wat er gebeuren zou. En nu vertrouwden ze dat dat woord hen ook zou redden. Ze lieten het oude leven achter. Ze lieten dat begraven. Kort geleden stond er een drugsdealer. Was hij in zijn leven geweest bij het watergraf. En toen schreeuwde hij het uit: ik wil mijn hele oude leven hier begraven. Nooit meer terug. En wat waren we met elkaar blij. Want dan zie je dat God aan het werk is. Dat God mensen harten aanraakt. Ze stonden op en in de wetenschap van de vergeving van zonden. De doop maakte dus voor goed een scheiding. En daar is in de Bijbel ook een prachtige voorbeeld van. Dat er een scheiding komt tussen het oude en het nieuwe. Israël ging door het water van de Rode Zee. En voor goed lag Egypte achter hen. Nooit meer terug. Hetzelfde beeld vinden we bij Noach. Noach ging dwars door het water heen. Met zijn schip. En toen hij weer uitstapte, dan was de hele oude wereld verdwenen. Zo maakt de doop een absolute scheiding tussen het oude en het nieuwe. En dat is zo heerlijk. Israël, een voorbeeld. Noach, een voorbeeld. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Hè? Denk maar aan Naaman. Die ondergedompeld werd in de Jordaan. En die als nieuwgeboren er weer uitkwam. Met een volkomen gezonde huid. Allemaal beelden van dat wat God doet door de doop. In de Petrusbrief staat: het is een bede van een goed geweten tot God. En dat geeft zo prachtig weer die zondevergeving. Want als je zonden werkelijk vergeven zijn, dan is je geweten gereinigd. En dan kun je tot God naderen. Dan wordt God je vader in de Heer Jezus Christus. En dan ben jij zijn kind. En denk er goed om, de Heer Jezus had het gezegd: wie gelooft en zich laat dopen. Dat is een volorde in de Bijbel die niet omkeerbaar is. Wie gelooft en zich laat dopen. En dat is zo heerlijk, hè? Veel mensen die in de kerk zijn opgevoed, hebben allerlei problemen. Omdat er zoveel verschillende gedachten over zijn. Maar dat merk ik zo sterk bij de mensen uit de wereld. Die hebben die problemen helemaal niet. Net als op de Pinksterdag zeggen ze meteen: kan ik gedoopt worden? Wat is dat wonderlijk. Daar was niet, ik weet niet wat voor dooponderricht. Daar was met één, na die bekering, die doop. En dan komt dat wonderlijke wat hij dan erbij belooft. Hij zegt: en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wat betekent dat? Dat je de gave van de Heilige Geest zult ontvangen. Nadat ze gedoopt waren, zullen ze de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat betekende dat zij datzelfde zouden ontvangen wat die discipelen al ontvangen hadden. in de Handelingen komt in Handelingen 19 komt een voorbeeld voor waar mensen de Heilige Geest niet hadden ontvangen. En dan zegt Paulus, maar waarin zijn jullie dan gedoopt? Het waren een aantal mensen in Efeze. En ze zeggen, we zijn gedoopt in de doop van Johannes. We weten niet eens dat er een Heilige Geest is. En toen zijn ze gedoopt in de naam van Jezus. En ontvingen ze de Heilige Geest. Sommige mensen hebben het moeite en hebben dan het woord overdopen vaak gebruikt. Maar in de Bijbel komt het gewoon voor. Daar worden mensen opnieuw gedoopt. Omdat de doop die ze had ontvangen niet hetzelfde was als de doop in Jezus. En het heerlijke is dat ze hier dus de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat betekent dat de Heilige Geest dan in je komt wonen. Je bent dan een kind van God die als onderpand van de erfenis de Heilige Geest heeft ontvangen. De Heilige Geest is dan je onderpand. Dan ben je verzegeld met de Heilige Geest. En zo is het ook voor ons. Dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest als we een kind van God geworden zijn. En weet je wat de Heilige Geest doet? Die maakt dat wij vrijmoedigheid krijgen om van Hem te getuigen. Net zo precies als het op de Pinksterdag gebeurde. Dan kunnen we doorgeven wat God ons in genade geschonken heeft. Dat houden we dan niet langer voor onszelf, maar dat geven we aan de anderen ook. En daarom is dat zo geweldig. Die drie dingen. Bekeer je, laat je dopen in de naam van de Heer Jezus en je zult de Heilige Geest ontvangen. Hoe eenvoudig was het de raad die ze kregen. En ze hebben er ogenblikkelijk gehoor aan gegeven. Want ze waren zo diep in hun hart getroffen. Ze wisten, er is maar de enige mogelijkheid. Genade van God. Voor ons. En dat is met ons precies zo. Genade van God is de enige mogelijkheid. Om te ontvangen. Wat een heerlijke genade en vergeving en verzoening. En de Heilige Geest is voor een ieder beschikbaar. Maar hij zegt dan ook, laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat betekent dus, laat het gebeuren. Geef je eraan over. Het heeft ogenblikkelijk gevolgen. Dat zie ik elke keer ook bij diegenen die werkelijk radicaal die keuze maken. Want de omgeving begrijpt er vaak niets van. De omgeving kan zelfs helemaal tegen worden. Er gebeurde dus ook een ogenblikkelijke scheiding tussen het publiek wat daar stond. Zij die met blijdschap het evangelie aanvaarden en vele anderen die dat niet deden. Want 3000, dat is heel veel op één prediking. En toch, ten opzichte van de bevolking van Jeruzalem, was het helemaal zo'n groot getal niet. Als je dat beseft, wat ben je dan begenadigd als je hebt mogen zien, het is ook werkelijk voor mij. En ik geef me daaraan over en ik ontvang wat God mij in genade heeft geschonken. Oh, wat ben je dan blij. Daarom staat er ook dat ze met blijdschap dat woord aanvaarden. Hebben wij dat woord met blijdschap aanvaard? Hebben wij ons overgegeven aan datgene waartoe God ons oproept? Zijn we gehoorzaam geweest aan dat wat God tegen ons zegt? Daar gaat het uiteindelijk om. En dan belooft Hij, dan zul je die Heilige Geest ontvangen en die gaat je leiden in heel je leven. Dan heb je die gemeenschap die de Heer Jezus ook had. Hij had altijd die gemeenschap met de Vader. En door de Heilige Geest hebben wij gemeenschap met de Vader. En die gemeenschap kun je onderhouden door te bidden. Te bidden in de Heilige Geest. En je te laten leiden door de Heilige Geest. En dat is een geweldig feest van Pinksteren in ons persoonlijk leven. Iedere dag met Jezus is beter dan de dag ervoor. En daarom wens ik u toe dat u zich zo zult laten leiden door wat de Geest u te zeggen heeft. Ook door die geweldige toespraak van Petrus, die ook ons geldt en die ook ons oproept om te doen wat God ons zegt, zodat Hij zich verheerlijken kan in ons leven. Dat is de boodschap voor deze avond. En draag die mee in uw hart. En denk erover na. En lees het desnoods thuis nog eens een keer. Dan zult u zien hoe heerlijk het is om te wandelen in dat licht. Amen.